gemeente, we willen u vooraf nog meedelen dat de begrafenis van broeder Van Kampen zaterdagochtend 10:30 in de kerk in Eensdam is, in besloten kring. Dominee K. Visser zal de rouwdienst leiden en de condoleans wil de familie graag per post ontvangen. Er is ook geen uitzending. Dit alles zo de Heere wil en we leven. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Amen. Gemeente, we willen samen zingen met elkaar Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Kerk van alle eeuwen uit de 12 artikelen des geloofs en daarna lezen Galaten 3. Dus eerst de 12 artikelen, daarna Galaten 3.
Een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en het eeuwig leven. Amen. O, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met den geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan den geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet. Of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was, die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de beloften uit het geloof van Jezus Christus ten gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij Abraham, dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.
Verenig ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt die almachtige God, tot wien wij onze gebeden opheffen, Heere. Gelijk de dichter het zegt: ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En nu weet u het, Heere, u hebt het uw kerk geleerd te bidden. En dat is voor ons een moeilijk gebed, Heere, wat gij uw kinderen, wat gij uw discipelen geleerd hebt. Want gij hebt het gezegd, gij dan bidt aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dat moeten we nu altijd weer opnieuw leren, niet naar ons toe te bidden, maar van ons af te bidden, Heere. En dat is zo moeilijk al eens. Want onze gebeden zijn vaak, ik wil en geef en wilt gij uit genade. Altijd weer naar ons toe, Heere. Maar gij hebt het ons geleerd, ja, gij hebt het uw kerk geleerd. Gij dan bidt al, dus het gaat om uw naam en niet om die van ons. Het gaat om uw koninkrijk en niet om het koninkrijkje waar wij hier zijn. En het gaat toch om uw wil en niet de wil die wij voorstaan. Heere, wat is dat moeilijk. Maar gij hebt het uw kerk geleerd, Heere, en gij hebt het uw kerk voorgehouden. Maar u hebt het uw kerk ook voorgedaan. Want uw gebeden, o gezegende Heer Jezus, het ging over de eer en de heerlijkheid van uw Vader. Of het ging over uw discipelen, over uw volken, over uw kinderen die gij lief had. En dan zelfs wanneer gij ze leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, is het niet, zodat we daarvan zouden genieten en daarin zouden zwelgen, maar dat het tot versterking van het lichaam zou mogen zijn om ook daarmede u te bedoelen en u te eren, Heere. Want gij eindigt, want uwer is het koninkrijk en uwer is de kracht en uwer is de heerlijkheid. En daar gaat alles om. Daartoe zijn wij toch geschapen op deze aarde. Heere, zou u uit genade dat ons dan willen leren telkens weer opnieuw. Dat gij ons zou leren dat het alles om u gaat. Dat het om uw zaak en uw roem en uw eer gaat en uw koninkrijk. Heere, wil uit genade ons die genade verlenen. Want die bezitten wij van nature niet. Het is alles en het wordt in de wereld geleerd. Niet anders als denk om uzelf. En heb rekening met jezelf. Och Heere, terwijl uw gebod is, hebt elkander lief, gelijk ik u heb lief gehad. En dan gaat het niet eens over dat we onze naaste lief hebben moeten als onszelf, maar dat we onze naaste liever moeten hebben als onszelf. Heere Jezus, dat hebt u ook gehad. Ach Heere, en dat is voor ons onmogelijk. Maar nochtans zoudt gij het uit genade willen leren, opdat we ons zelf schuldig zouden kennen in al deze dingen. En dat we u daarin zouden gaan eren, o gezegende Heer Jezus. Want indien gij uw kerk niet liever had als uzelf, had gij uw lichaam nooit overgegeven voor uw kerk. Ja, gij hebt ze lief gehad tot de dood toe. O Heere, nu weet gij alle dingen. Nu zijn we hier deze middag bij elkaar. En nu gaan we u nochtans weer vragen over dingen die wij begeren, Heere. En dat is, wanneer we vakant zijn en weer een tweetal hebben, zou u uit genade ons een eigen herder en leren willen geven in uw gunst. Heere, dat is zo het belangrijkste, in uw gunst. En daarom gaat het niet om ons koninkrijkje hier. Het gaat om uw koninkrijk en het gaat om uw zaak. En u weet het ook dat het de begeerte van onze kerkenraad is, Heere, dat we toch die lijn mogen voortzetten die altijd hier geweest is. Van God en van recht en van genade. Ja, dat we niet begeren daarvan af te wijken, Heere. Dat gelijk de catechismus het ons leert. Hoeveel stukken zijn u nodig om in deze troost te leven, zaliglijk te leven en te sterven? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van dezelfde verlost worden. Maar ook ten derde hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. O Heere, en zulk een prediking begeren we nu. Zou u dat uit genade onder ons willen houden? Ja, dat we daarvan niet afwijken, van die leer die naar uw woord toch is, Heere, dat we dan daarom heel dicht bij uw woord mogen blijven. En wil u ons dan uit genade zo'n herder en leraar geven. Och Heere, het is ook zulke moeilijke tijd, ook in de wereld, ook wanneer we hier als kerk weer vergaderen. Heren, het is alles zo door de zonde teniet gedaan. Door de zonde is alles aangetast, alle dingen. Maar Heren, wil u nochtans een kerk hier in het leven behouden, ook in deze tijd. U weet het, Heren, dat uw geboden met voeten getreden worden. De zonde in de wereld is evangelie geworden. En het evangelie hebben ze tot zonde gesteld. Heren, zoudt gij uit genade zullen opstaan. En zoudt gij uit genade zelf is daarin willen komen. En uw haters wijd en zijd willen verjagen en verstrooien. Dat is toch ook uw belofte. Want dat hebben we toch net ook gebeden. Dat uw wil geschieden gelijk in de hemel. En dan gaat toch alles naar uw wil. Dat uw wil alzo ook op de aarde geschiet. Dat hebt gij uw volk toch leren bidden. En Heren, wanneer gij uw volk dat toch hebt leren bidden, is dat toch niet uw bedoeling geweest dat u dat nooit zou verhoren? Dat is toch een gebed wat verhoord wordt. Dat toch één keer alle knie zich voor u zou buigen. En dat alle tong toch u zou gaan beleiden. Heren, zoudt u dan uit genade wederkeer willen geven naar uw geboden? Want dat is toch de wijsheid der wereld. We zien het in deze crisis. Telkens weer moeten we erkennen dat de wijsheid van de wereld dwaasheid is. Telkens weer loopt men achter de feiten aan en ze weten het niet. Maar dat ze zich eens zouden wenden tot u. Want bij u is raad, bij u alleen. Heren, gedenk gij dan uit genade zo onze overheid. Kon het zijn, zoudt u ze willen bekeren. En zoudt u ze willen stellen tot een zegen. Hier ook voor land en volk, maar ook op de aarde. Wil u uit genade ook ons vorstenhuis gedenken in deze moeilijke tijd. U weet ook hoe het daar is, Heren. Ze hebben ook diezelfde geest, die geest der genade en der gebeden nodig. En wil u ze die niet onthouden? Ja, wil u ze zegenen, Heren, voor eigen hart en leven, maar ook tot een zegen stellen in het midden van ons koninkrijk. U kunt dat, daar u de Almachtige bent. En u hebt toch in de ouderen gewerkt, in de voorgaande geslachten. Heren, zou u dat uit genade opnieuw willen doen? We denken aan de zending en de evangelisatie, ook in deze moeilijke tijd. Het woord gaat zo moeilijk voort, Heren, zo moeizaam. Maar, Heren, gij hebt geboden dat we dat woord zouden uitdragen. Gaat heen, predik het evangelie alle creaturen. Want die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Hij zal zalig worden. En dat moet ook gepredikt worden in deze tijd. Laat dan uit genade, waar uw woorden ook gepreekt wordt, het vergezeld gaan met de bediening van uw eeuwige en van uw heilige geest. Want dan zal het tot nut zijn. Dan zal er toch een zegen aan verbonden zijn, Heren. En opdat eenmaal u de levende God toch wederkomen zal. Denk u dan ook uit genade aan uw volk Israël. Daar liggen zulke rijke beloften voor dat volk. Heren, wanneer dat volk toch de Messias aannemen zal, dan zal het toch zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk over de ganse aarde, over de ganse wereld. Heren, en daar mogen we toch naar uitzien. En daarom bidden wij u voor uw volk. Ja, wel moet het hen gaan die u, o Jeruzalem, beminnen. Heren, en wij beminnen Jeruzalem. Zou u uit genade dan met uw geest en genade in hun hart en in hun leven willen komen? Uw naam verheerlijken, zo niet alleen onder uw volk Israël, maar uitgaande vandaar over de ganse wereld. Heren, ontferm u zo nog over ons en gedenk ons nog. En wij erkennen het dat we het alles verbeurd en verzondigd hebben, dat we nergens rechten op hebben. Maar, Heren, wij vragen dat in de vergeving van onze zonden, van onze schulden om Hem, die Gij altijd hoort, die gezegende Heer Jezus, die daar zit ter rechterhand Gods, en waarvan Gij zegt, die ook voor ons bidt. Heren, en nu zullen we deze middag horen, dat al onze goede werken voor U niet kunnen bestaan. Ja, we moeten het erkennen, Heren, dat we geen goede werken hebben. Tenzij gij ze heiligt en tenzij gij ze reinigt. Dat is nodig en toch nochtans vraagt gij ze van ons. Heren, leer het ons, opdat we er ons niet op zouden beroemen, maar dat we zouden belijden en erkennen, ze zijn niet vol geworden voor God. Want hun werken waren niet vol voor God. Maar dat gij ze vol zou willen maken en vervullen met uzelf. Gedenk, hoor en verhoor. Vergeef het zondige en zie u ons aan in uw lieve Zoon. En wij vragen dat om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 18 en daarvan het zevende vers. Psalm 18, vers 7. Want zere weg heb ik getrouw bewandeld en niet goddeloos met mijn God gehandeld. Ik hield gestaag zijn rechten in het oog, terwijl zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog. Psalm 18, vers 7. Buiten alle twijfel zijn het heerlijke en troostrijke psalmversen die we daarop zongen. Ze doen voor geen van David's psalmen onder. Toch zijn er wel, en er zijn er zelfs velen die door de door ons opgezongen versen geheel in verlegenheid geraken. Als men toch leest, de Heere vergold mij na mijn gerechtigheid en van de reinheid mijner handen. En als men die dichter hoort zeggen dat hij de zere wegen heeft gehouden en dat hij van zijn God niet goddelooslijk afgegaan was, en men hoort hem zeggen dat hij oprecht bij God was, dan voelt men een neiging om zo'n eigen gerechtig mens de rug toe te keren. En als men dan verder leest en men hoort hem zeggen dat die lieve Heere, die God van vrije genade, hem vergold naar zijn gerechtigheid en naar de reinigheid zijner handen, dan is het heel goed te verstaan dat het beminnaars van vrije genade zijn die in stilte wensen dat deze verzen maar niet in onze dierbare psalmbundel voorkwamen. Ze zijn maar als koren op de molen der eigen gerechtigen. Stelt men nu dat het de Messias is die David hier sprekende invoert, dan is men er ineens uit. Ja, hij kon zeggen, de Heere vergold mijn onschuld naar het recht. En hij gaf mij het loon, de reine toegezegd. Ja, waarlijk, Op hem pas deze waarheid. Uit zijn mond voortkomende, ja, dan zijn die woorden mijn reinheid en mijn gerechtigheid als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Dan strijden de versen die we opzongen niet tegen, maar dan zijn ze een bevestiging van de leer van vrije genade. Toch passen de woorden die we opzongen ook zeer goed op de lippen van de man naar Gods hart. We kunnen ze gerust als de taal van David zelf beschouwen, zonder in strijd te komen met de leer van vrije genade. Wat was die man een diepe weg gegaan? Hoe was hij gejaagd als een veld toen op de bergen door die boze koning Saul, zodat hij uitroepen moest: ik gelijk in het eenzaam kwijnen ben als een roerdom der woestijnen. Die boze Saul vervolgde David uit boze wrok en uit helse afgunst, maar onder het bedeksel van beschuldigingen die tegen David werden ingebracht. David verklaarde deze beschuldigingen vals te zijn en hij verzekert dat hij door Gods genade een gerechtigheid bezat, welke de Heere genadig had vergolden ten spijt van alle lasteraars. En David is toch niet het enige kind van God dat belasterd is, die men van zonde beticht, die het voor God weet niet gedaan te hebben? Wat moest Job niet zijn onschuld verdedigen tegenover de drie vrienden? En zo is een menig kind van God dat voor de Heere een waarlijk arme aan alle schuldige zonder is, die uit vrije genade om Christus wil wenst zalig te worden. Maar dat toch tegenover degene die het belasteren durft te spreken van zijn oprechtheid en van zijn gerechtigheid en van de reinheid zijner handen in die zaken die zij hem aanwrijven. En nu wil God die onschuld wel eens in het licht stellen en het voor zijn belasterde en verdrukte kind opnemen. Ja, hij komt zijn verdrukte kind wel eens met genade en ere te kronen, zoals hij deed bij Job en bij David. Nu dan kunnen en mogen zij tot roem van Gods genade zingen: hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. En eenmaal zal de Heer de gerechtigheid van heel zijn kerk in het licht stellen. En hetgeen zijn kinderen om zijnentwil leden en verlaten hebben, honderdvoudig vergelden. En uit die lieve, troostrijke waarheid smeden de vijanden nu wapens om de leer van vrije genade en van de zaligheid om niet te bestrijden. En die der waardij der goede werken te prediken. Dat zal ons nader blijken als de draad van ons catechetisch onderwijs weer op mogen vatten. Onze tekst vindt u in Efeze 2, vers 9. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Op deze en soortgelijke uitspraken van Gods woord rust ons catechetisch onderwerp, zondag 24, vraag 62, 63 en 64. Vraag 62. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk van dezelfde zijn? Het antwoord: daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en er wet Gods in alle stukken gelijkmatig zijn moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die nochtans God in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het antwoord: deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? En het antwoord: nee, zij. Want het is onmogelijk dat al wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Geliefde toehoorders, wij mochten de voorgaande zondag met elkander handelen over de heerlijke, rijke baten van het zaligmakend geloof. Waar toch de onderwijzer gevraagd werd wat het hem baatte dat hij heel de christelijke belijdenis in de 12 artikelen des geloofs vervat geloofde, daar antwoordde hij dat hij door dit zijn geloof, niet omdat hij dit gelooft, maar doordat hij dit gelooft, rechtvaardig is voor God en een erfgenaam is van dat heerlijke, zalige, eeuwige leven. En op de vraag hoe dat mogelijk is, dat zo'n albederver, die zelf blijkt schuldig te staan aan zware overtreding aan alle Gods heilige geboden, en zelf verklaart nog steeds tot alle boosheid geneigd te zijn, door God de heilige rechter rechtvaardig verklaard kon worden? Daar verklaarde hij dat dit nu niet alleen was uit vrije genade, dat dit nu alleen was uit vrije genade, waardoor God de kruis- en zoenverdiensten van Christus op zijn rekening stelde, en dat hij door het geloof dit oordeel Gods beaamde en het protocol dat zijn vrijspraak behelsde uit de hand van zijn rechter aanvaarde en zich toe-eigenen mocht. En daardoor nu af was van al de gevolgen der zonde en een recht bezat op het eeuwige leven. Wat een dierbaar leerstuk toch. Zou er wel een troostrijke leerstuk in het ganse woord van God gevonden worden voor de aan zijn schuld ontdekte en door Gods geest verslagen zondaar? Dan de leer de rechtvaardiging van een zondaar uit vrije genade door het geloof alleen om de borggerechtigheid van de Heer Jezus? Zou er ook God verheerlijkende leerstuk aan te wijzen zijn? Maar dan is het toch ook geen wonder dat Satan en alle die uit de vader de leugenen zijn zich zeer hebben verzet tegen dit heerlijke, troostrijke en God verheerlijkende leerstuk. En dan is het ook heel verklaarbaar dat de catechismus in deze zondagafdeling handelt over de onverdienstelijkheid der goede werken. De vijandschap tegen dit leerstuk blijkt al aanstonds uit vraag 62. Waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn, of een stuk daarvan? Vragen we eerst, door wie wordt deze vraag gesteld? En er moet een antwoord zijn door de Roomse, de Socinianen, de Remonstranten, de Pelagianen en de Half-Pelagianen enzovoort. Zij alle stellen de verdienstelijkheid der goede werken die door de catechismus ontkend wordt. De Roomse kerk leert dat Christus hun verlost heeft van de eeuwige dood, maar zij zelf moeten betalen, moeten doen voor hun dadelijke zonde. Komen zij met die betaling niet klaar aan deze zijde van het graf, dan wordt het voortgezet aan de andere zijde van het graf, in het vagevuur. En dat vagevuur, dat is een verschrikkelijk ding. En de gedachte dat hun geliefde doden daarin liggen te branden en te versmachten, dat is vreselijk. En daarom mag u helpen om de pijn van uw geliefde doden te verzachten en te verkorten. Dat zal u natuurlijk geld kosten. Maar daar gaat het dan nu juist ook om. Denk maar aan hetgeen die monnik van zijn aflaten zei. Als de zilverstuk in de kist klinken, dan vliegt de ziel meteen het vagevuur uit. De Socinianen hopen zalig te worden op grond van hun evangelische gehoorzaamheid. De Heere koopt hun goede werken. Hij schat de waarde ervan zo genadig dat hij er hun het eeuwige leven voor geeft. En de remonstrant hecht zoveel waarde aan zijn geloof dat hij er de eeuwige zaligheid voor denkt te verkrijgen. Die verwacht dus zalig te worden niet uit of door het geloof, maar om zijn geloof. En de Pelagianen leren dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door het geloof op grond van Christus verdiensten, maar ze loochenen de erfschuld en de erfsmet. Elk mens komt ter wereld als Adam was in een middelstaat, niet goed en niet kwaad, en met een vrije wil om nu te leven naar het model van Adam of van de Heer Jezus. Kiest hij het eerste, dan loopt het mis. Kiest hij het tweede, dan is hij zalig. De halve Pelagianen zijn mensen van het plooiijzer. Zij halveren. Ze doen hun best, zo goed mogelijk, en de Heer doet de rest. Dus werk en genade. Het kleed van tweeërlei stof. Ach, toehoorders, vrije genade. Het is zo'n bitter ding voor de hoogmoed en de eigenwaan van de mens. Alles wat in de mens is, verzet er zich tegen. En al die ketterijen vinden in ons hart een aanknopingspunt. Daarom is het zo gevaarlijk dat gij en dat uw kinderen met die ketters omgaan, of er naar luisteren, of ermee gaan disputeren. Verwerp een ketterse mens na de eerste en de tweede vermaning, schrijft de apostel. Hij wil niet dat wij met ketters blijven redekavelen. Vraag 2. Waaruit deze vraag ontspruit? Dan moeten we antwoorden uit ons oorspronkelijk staan in het werkverbond. Eenmaal kon dat. God schiep de mens goed en naar zijn evenbeeld. Toen kon hij beantwoorden aan de eis van Gods heilige wet. Toen sprak de Heere, doe dat en gij zult leven. Hoe jammerlijk heeft echter ons bondshoofd, vorst Adam, dat verbond verbroken. En zichzelf en al zijn nakomelingen van de gaven en krachten om door de werken der wet het leven te verkrijgen beroofd. Zeker heeft de Heere nog het recht om als de onveranderlijke verbondsgod die volmaakte gehoorzaamheid te blijven eisen. En als wij het niet doen, om ons dan te straffen. Maar wij zijn zo diep bedorven en zo dodelijk onmachtig geworden om aan de heilige eisen van God te voldoen, zodat er door de werken der wet geen vlees voor God gerechtvaardigd kan worden. Toch wil en wenst de mens dat nog altijd. Hij is uit kracht van dat verbonden werken nog doende om door zijn werken de zaligheid te verdienen. Toen de mens het moest doen en kon doen, toen deed hij het niet. En nu hij het niet meer kan en het niet meer behoeft, nu wil hij met geweld trachten het leven te verwerven. En hij weigert om uit genade zalig te worden. En dat vindt u niet alleen bij de Roomse en de Moderne, nee, maar gedurig is de overtuigde, ja zelfs de zaligmakend ontdekte werkzaam om door zijn werken gerechtvaardigd te worden. O die eigen gerechtige werkmeester die in ons woont, zoek dan eens God te behagen door zijn hartelijk zuchten en verlangen, of door een verbroken hart en verslagen geest, en dan weer door het laten van de zonde en het betrachten van het goede. En het gebeurt dat hij meent daarin te zullen slagen, totdat het God behaagt om hem door de strenge eisen en door de ontzaglijke vloeken der wet hem in de engte te dringen. O, hoeveel genade is er toen nodig, eer we zien en toestemmen dat we vijanden zijn van een gekruiste Christus, en dat wij, ofschoon we hem met een mond roemen, inderdaad met onze talloze beweegoffers ter plaatse naast en zelfs wel boven het kruis van Golgotha hem beledigen. Nee, kindersheren, zullen we vrije genade omhelzen, dan is het nodig dat we sterven aan die eerste man, de wet. Ja, dan eerst wordt vrije genade ons dierbaar en onmisbaar. En zalig die het Paulus mogen nazeggen, ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Doch kom, reeds lang genoeg stonden we stil bij de vraag of onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan kunnen zijn. Laat ons daarom in de tweede plaats luisteren naar het antwoord van de onderwijzer. In dat antwoord wijst de geoefende op de voor God bestaanbare gerechtigheid. Een volmaakt wezen kan alleen genoeg hebben in wat volmaakt is. En God is volmaakt. Hij is zo volmaakt in zijn eisen als hij volmaakt is in zijn deugden. En die meent met stuk of brokwerk te kunnen bestaan in het goddelijk gericht, die verwacht in dat gericht op grond van zijn onvolkomen werken gerechtvaardigd te worden, die kent God niet, nog in zijn rechtvaardigheid, nog in zijn goedheid. Maar die kent ook Gods woord niet, dat zich zo duidelijk uitspreekt waar het heet: want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. God eist zedelijke volkomenheid, altijd, overal en geheel. En als we dat nu alles gedaan hebben, dan zouden we nog geen verdiensten bij God hebben uit kracht van dit werk, maar alleen uit kracht van Gods belofte. Daar hij zegt, doe dat en gij zult leven. Maar niet als een loon, maar als een gift. als we dit alles gedaan zouden hebben. Maar, zegt ons, geliefde, kunt gij nu zulk een volmaakte gehoorzaamheid beoefenen? Dan zouden wij niet in zonde ontvangen en geboren moeten zijn. Dan moest onze natuur niet aards en duivels zijn. In het antwoord van de onderwijzer beluisteren wij dan ook een bondig oordeel over onze beste werken. Onze beste werken, zegt hij, ze zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Hoe zouden zij dan onze gerechtigheid voor God of een stuk daarvan kunnen zijn? En dat oordeel van de catechismus vinden wij gestaafd in Gods woord. Daarin getuigt de Heere zelf dat ons hart arglistig is, meer dan enig ding. Hoort Job, zo God lust had om met de mens te twisten, niet 1 op 1000 zou hij hem antwoorden. En dat oordeel vinden wij ook gestaafd in de ervaring der heiligen van het oude en het nieuwe verbond. Immers waarin David uitriep, zo gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, Heere wie zal bestaan? Daar horen wij ook een Jesaja getuigen, wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden, ze zijn als een wegwerpelijk kleed. En waar Jacobus zegt, wij allen struikelen in velen. Daar roept Paulus weer uit, ik ellendig mens, want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik haat, dat doe ik. En is het ook de ervaring niet van u, beminde des Heren? Moet ook gij niet klagen, en ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen vind ik niet. En och, welk een smart verwekt dat in uw ziel. Wat kost u dat een tranen en slapeloze nachten? En vandaar ook dat u herhaald uitroept, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Geliefde toehoorders, wij horen dus uit het 62e antwoord van de onderwijzer dat onze goede werken geen verdiensten hebben bij God. Hij heeft ons dat bewezen uit de schrift en de ervaring van Gods volk. En in plaats dat nu die tegenstanders van vrije genade zich gewonnen geven en met ons buigen voor het woord des Heren, daar horen we in plaats daarvan ons thans op een toon van verwondering, ja van verontwaardiging in vraag 63 toeroepen, hoe verdienen onze goede werken niet die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen? Het is dus een loonkwestie. De beloning der goede werken, die nu een wijle onze aandacht vraagt. Om de verdienstelijkheid der goede werken te bewijzen, doen de vijanden van vrije genade een beroep op de heilige schriften, die toch zo duidelijk spreken van een God die het goede beloont. Wie zou dit durven ontkennen? Dat de Heer Jezus de goede werken beloont, blijkt zo duidelijk uit Gods onveranderlijke beloften. Immers, de Heer spreekt zelf in zijn woord van een loon dat hij gewisselijk zal geven aan degene die op zijn roep stemmen acht geven en aan degene die aan zijn bevelen denken om die te doen. Daarom roept de Geest des Heeren in Salomo's spreukenboek ons toe: uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zijt alle dagen in de vreze des Heren, want zekerlijk er is een beloning en uw verwachting zal niet afgesneden worden. En waar de Heer Jezus in Matthäus 6 spreekt van het verborgen uitreiken onzer aalmoezen, daar voegt hij eraan toe dat zijn Vader, die in het verborgen ziet, het ons in het openbaar zal vergelden. Ja, hoor ook de dichter van Psalm 19. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, die vindt daarin grote loon. En tot Kaïn zegt de Heere, is er niet in die geweld doet verhoging? En tot Abraham, die bereid was op Gods roepstem alles te verlaten, ik ben uw loon zeer groot. Dat God het goede beloont, het blijkt ook uit de handelwijze der Bijbelheiligen. Waar toch de vreze Gods in hun hart woonde, Daar hebben ze alle gezien op dat grote en onuitsprekelijke loon dat de Heer aan zijn volk heeft toegezegd. Ja, daar zien wij dat zij zich alle beijverden om dat toegezegde loon deelachtig te worden. Daarom verkoos Mozes liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan de schatten en de eer der Egyptenaren, want hij zag op de vergelding des loons. En daarom wilden de drie jongelingen liever in de brandende oven geworpen worden dan voor het gouden beeld te knielen. En wilde Daniel liever in de koude leeuwen afdalen dan af te laten zijn knieën te buigen voor die God bij wie de vergelding des loons is. Ja, daarom achtte Paulus alle dingen schade en drek en vreesde hij geen Nero, nog de scherpte des zwaards, want hij zag op de kroon die hij straks als een onwaardeerbare beloning uit de handen des eeuwigen rechters zou ontvangen. Ja, daarom hebben de martelaren hun lichamen overgegeven om verbrand te worden en hebben zij hem meer gevreesd die machtig was beide ziel en lichaam te verderven in de hel. En heeft onze lieve koning Jezus niet het kruis veracht en de schande verdragen om de vreugde die hem was voorgesteld? Daar God hem als een loon op zijn bloedig borgwerk een deel van velen zou geven, zodat hij de heidenen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting zou hebben. Kind, het belonen van het goede en het straffen van het kwade, het vloeit voort uit de deugd van Gods rechtvaardigheid, zodat er dus een onafscheidelijk verband bestaat tussen het goede en de beloning en tussen het kwade en de straf. Dat wordt reeds gezien aan deze zijde van het graf. Maar het zal glashelder blijken in de morgen der opstanding. Dan toch zal Christus komen op de wolken des hemels en zijn loon zal met hem zijn. Dan zal hij de schapen van de bokken scheiden en zullen degenen die het goede gedaan hebben ingaan in de vreugde des Heren en die het kwade gedaan hebben in de eeuwige smart. Dan zal de mens maaien wat hij gezaaid heeft. Dit bewoog de mens tot vergoding van eigen krachten. Zoals het dus met elk leerstuk der waarheid gaat. De onvaste mens verdraait het tot zijn eigen verderf, zo is het ook met het leerstuk der beloning. Omdat de Heilige Schrift spreekt van een beloning en van een kroon die ze zullen ontvangen, die de goede strijd gestreden en winnaar werden in de wedloop des levens, en daarom is de mens als een huurling gaan werken. Ziet die blinde Roomse mens zijn rozenkrans afdraaien, zich pijnigen, en ziet de moderne mens, arme loonslaven. Zo gleed men het genadeverbond uit, vermengt men werk met genade. Nemen de zoontjes van Hagar de hoogste plaats in. En daar doen vaak de begenadigden ook aan mee. Toen viel menigeen van Gods vrije volk de andere kant uit. Die willen van geen beloning horen. Ze worden boos als men van beloning spreekt of preekt. Dan zeggen zij dat men hen weer aan het werk zet. En zij zijn zo gelukkig het werkhuis van Mozes ontkomen. En dan weer werken om loon? Nee hoor, nooit meer. Toch spreekt Gods woord van vergelding en van beloning. En hoe is het nu? Is het nu genade of is het loon? Het is dus heel goed dat onze Heidelberger de loonkwestie behandelt. En wat geeft hij een keurig antwoord op die 63e vraag? Die beloning geschiet niet uit verdiensten, zegt hij. En dat is zo volkomen naar waarheid. Let maar eens op het recht Gods. De Heere schiep de mens met het doel dat hij zich aan zijn schepper zou wijden, met ziel en lichaam. Wij zijn dus schuldig om goede werken te doen. Ja, schuldig zijn wij om nooit anders als goede werken te doen. En als wij doen wat wij schuldig zijn, dan hebben we niets verdiend. Zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan wat wij schuldig waren te doen. Zo staat er geschreven. Bovendien, wij hangen in alles van hem af. Zonder hem kunnen wij niets doen. We zijn tot alle goed werk onbekwaam. Zo wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt van u, o Heer, van uw goedheid, zegt de dichter. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Maar er kan de beloning die de Heer geeft voor hetgeen hij zelf in en door ons deed, toch geen loon naar verdienste zijn? Loon naar verdienste, dat is loon waarop de mens na onverplichte arbeid recht heeft. Zo heeft een vrije werkman recht op een loon naar verdienste. En let dan eens op, het onevenredige tussen het werk en het loon. Want wat is ons beste werk? Moeten wij er niet over uitroepen, Heere, gaat niet met mij in het gericht. Hoe kort is onze verdrukking? En welk een eeuwigdurend loon geeft de Heere? Dan houden wij het met de apostel daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zelfs al stierven wij de marteldood. Kom, de bloedgekochte, zegt gij het eens, wat verdiende uw beste werk? Ja, legt eens al uw goede werken bij elkaar, en wat zijn ze dan waard? De hel en de dood, en toch wil God ze belonen. Maar dan is het een beloning niet naar verdienste, maar van een loon dat uit genade verkregen wordt. Vragen wij eerst, wat is een loon uit genade? Dan moet het antwoord zijn, dat is een loon waar men geen recht op heeft. Zulk een loon wordt beloning genoemd. Daarvan spreekt dan ook de onderwijzer. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Zo kan een vader aan zijn kind uit gunst een beloning schenken. Daar heeft het kind geen recht op, maar de vader geeft het uit goedheid om zijn kind te verblijden en na betoonde inspanning en om het aan te sporen tot een wandel en handel die de vader behaagt. Zo doet nu die lieve Heere ook met zijn kinderen. Al Gods kinderen krijgen de eeuwige zaligheid alleen op grond van de kruis- en zoenverdiensten van Christus. Recht hebben ze nergens op. En toch wil de Heere zijn volk wel een loon geven. En die beloning staat in verband met hun ijver, met hun gedrag, met hetgeen zij voor de Heere deden, of hetgeen zij verlieten of geleden hebben, enzovoort. Die dit wil loochenen, die moet een groot gedeelte van de Bijbel verloochenen. Die beloning begint al hier aan deze zijde van het graf. Immers, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, zegt Paulus. Maar vooral zal de Heer de goede werken van zijn kinderen belonen na dit leven. Misschien zegt iemand, hoe kan dat? Zal dan ieder die in de hemel komt niet volkomen zalig zijn? Wij antwoorden, ieder zal in de hemel volkomen zalig zijn. Maar niet ieder zal daar even heerlijk zijn. In de zaligheid zijn geen trappen, maar wel in de heerlijkheid. Er staat geschreven, een ander is de heerlijkheid der zon, en een ander is de heerlijkheid der maan, en een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. De 11 discipelen die Jezus gevolgd zijn, zullen zitten op tronen. Die met 5 ponden gewoekerd hebben, zullen overvloediger eer ontvangen. Die er veel gerechtvaardigd hebben, zullen blinken als de zon. Toch zal dit geen loon naar verdienste zijn, maar naar genade. Toch belooft de Heer dit om zijn volk te bemoedigen in hun strijd en aan te zetten tot ijver, tot vlijt en godzaligheid. Toehoorders, wat zal uw loon straks zijn? Bedenk dat de gerechtigheid Gods een vergeldende gerechtigheid is. En wat moet dan wel het loon zijn van u die daar voort en door leefde in de dienst van de zonde? Van u die van God van boven heel uw leven heeft verzaakt. van u die alle roepstemmen en vermaningen in de wind geslagen heeft. En nog biedt God u de zaligheid aan om niet. Maar weet, als u zo doorgaat, wat zal dan uw vonnis vreselijk zijn? En zijn er trappen in de heerlijkheid, zo zijn er ook trappen in de hel. Want gij die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. En gij bekommerde ziel, zegt eens, wat verdient gij? Ik hoor u zuchten, de hel en de dood. Waarom de hel? Omdat ik wel kwade, maar geen goede werken deed, hoor ik u wederom zuchten. Toehoorders, die kleine, ze deden hun best om de wereld te verzaken. Maar ach, die wereld die kleeft hen zo aan. Ze zoeken de zonde uit te roeien. Maar het onkruid dat groeit als de palmboom. Hoe meer zij de zonde drukken en er tegen bidden, hoe weelderig dat zij groeien. Als we één vijand doden, komen er 10 anderen voor in de plaats. Ach, ze hebben letterlijk alles tegen. Hun hart, hun humeur, hun omgeving, enzovoort. Kind, de Heere wil u, evenals hij ons deed, uit genade zalig maken. Hij doet het helemaal om niet. Hij doet het alleen om Christus wil. En daarom roep ik u toe, uw heilzon is aan het dagen. Gemeente, laten we daar eerst met elkaar van zingen. En dat uit Psalm 68, het 6e vers. Psalm 68, vers 6. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Allaagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart waart door uw dienst bereid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan dagen. Psalm 68 en daarvan het 6e vers zullen we samen zingen. welke keurige wijze en bijbelse gronden heeft onderwijzer de loonkwestie opgelost. Op glasheldere wijze bleek ons dat er van geen verdienste sprake kan zijn, maar dat het genade voor en genade na is, dat het alleen om de verdienste van Christus is dat wij zalig worden en dat de Heer zijn kinderen die door zijn genade uitblonken in ijver, in zelfverloochening, in smaad en druk en vervolging om Jezus wil, in Gods zaligheid enzovoort, nog een extra beloning geven wil in de heerlijkheid. Nu zou men mogen verwachten dat de vijanden van vrije genade zich gewonnen zouden geven, dat ook zij aan de voeten van Jezus zouden neerknielen om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar nee, in plaats daarvan beginnen zij te lasteren. Hoor maar wat de Roomse, de Moderne en de anderen van hun soort vragen in vraag 64. Maak deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. Wel is het waar dat het slechts een vraag is of, en dat het niet beweerd wordt dat onze leer zorgeloze en goddeloze mensen maakt. Toch zal het u niet onbekend zijn dat er velen zijn die niet vragen, maar die zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen. Lees maar Romeinen 3 en 6. Zorgeloze mensen. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die hebben vaak veel zorgen voor de tijd, voor het lichaam. Wat zullen wij eten? Wat zullen wij drinken? Alleen voor de ziel, voor de eeuwigheid, daarvoor heeft de zorgeloze geen zorg. Als een beest leeft hij daarheen. Verspilt en verbeuzelt zijn kostbare genadetijd. Totdat de dood hem overvalt als een schuldheer. Goddeloze mensen, dat zijn we van nature allen, door onze val in Adam. Daardoor zijn we loos, ledig van God, in ons verstand, wil, neiging, geweten, handel en wandel. Zulk een leeft naar het goeddunken van zijn boze hart, doende de wil zijns vleeses, als een vijand van God en zijn dienst, enzovoort. Nu, zulke zorgeloze en goddeloze zou de leer van zaligheid om niet alleen door het geloof in Christus kweken. Zulk onkruid zou er groeien op de akker van vrije genade. Die dat beweren, betonen wel zeer duidelijk dat zij de aard en de natuur van het zaligmakend geloof niet kennen. Immers de aard van het geloof is juist de zonde te haten en te vlieden om deszelfs God onterend en zielschadelijk karakter, en te hongeren en te jagen naar zedelijke volmaaktheid, en te staan naar Gods zaligheid. Zulke lasterpraat werpt een treffend licht op die lasteraars zelf. Het zijn mensen die God en Christus niet uit liefde dienen. Het zijn slaafachtige loondienaars. Ze zijn als die huiseigenaar die een paar mensen een beetje goedkoper deed wonen en daarop de zaligheid verwachtte. Maar toen hij vernam dat die paar kwartjes tot zijn zaligheid niet toe zouden doen, toen moest hij de volle huur hebben. En zo zijn er meer. En de onderwijzer wijst in zijn antwoord op een totale onmogelijkheid. Het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Vraag eens, wat is het doel der genadige verkiezing? Dat doel is dat God verheerlijkt zal worden in en door de uitverkorenen. Daarom worden vijanden in vrienden en Gods lasteraars in Godlovers, vloekers en spotters in boetelingen herschapen. O zeker, omdat het uit vrije genade is, daarom worden hoeren, tollenaars, ja de grootste der zondaren zalig. Maar als God zulke een in het hart grijpt, blijft hij dan een spotter of een hoer? Duizendmaal nee. Zie maar eens aan Rahab en een Maria Magdalena en een Saul. En let er eens op, de uitspraken van Gods woord. Dat woord leert ons dat heel de leer van vrije genade van de genadige rechtvaardigmaking om Jezus wil er geheel op aangelegd is om mensen te kweken die door hun leven en wandel God verheerlijken. Vruchten voortbrengen van geloof en bekering waardig. Hoor David, bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En hoor Zacharias, opdat wij, verlost zijnde, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. Zouden wij in de zonde blijven leven, opdat de genade meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Roept Paulus, de kampvechter voor vrije genade uit. En let nu eens op, de vereniging met Christus, waar wij in waarheid één plant met Christus geworden zijn, daar is het een heilig moeten, een zalige vanzelfzijd, dat wij gode vruchten dragen. Waar wij in waarheid Christus, de wijnstok, door de Heilige Geest zijn ingeënt, daar brengen wij voort druiven, saprijke druiven van waarachtige godsvrucht. De Heere tot eer, onze naaste tot stichting en onze ziel tot troost. Nee, niet onze leer, maar de leer der Roomse Kerk, de leer der moderne, die kweken goddeloze en zorgeloze mensen. Kijkt u maar eens naar de Roomse landen en u zult daar veel meer dronkenschap, ontucht, moord en doodslag, liegen en bedriegen vinden als in de protestantse landen. En ziet eens in het kamp der moderne, let eens op dat volk dat vrije genade roemt als de enige grond van hun zaligheid. Dan zult u vinden dat de rechtvaardige voortreffelijker is dan zijn naaste. Het verhandelde in deze zondagsafdeling doet ons als vanzelf denken aan vier soorten van mensen. Er zijn er, die hebben geen geloof en geen goede werken. Dat zijn de goddeloze mensen, die mensen die zeggen, laat ons eten en drinken en pret maken, want morgen sterven wij. Mensen die zich om God of zijn gebod niet bekommeren. Mensen die met geen dood of eeuwigheid rekenen. Dat zijn zij waarvan David zingt in Psalm 36... Het trots gedrag der boze doet mij spreken in beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen, enzovoort. O mens, als u zo doorgaat, als het bij u niet tot een waarachtige bekering komt, wat zal dan uw verdoemenis rechtvaardig en vreselijk zijn? En dan zijn er die hebben werken, maar geen geloof. Dat zijn de eigen gerechtigen en fariseërs, de rijke jongelingen. De tegenstanders van vrije genade. O, hoe zult gij straks in het gericht het toch maken? Dan steekt God al uw zogenaamde werken, die niet zijn als een stank in Gods neusgaten, in brand. Dan scheurt God u al de lompen af, waarmee gij u dacht te dekken. En dan naakt voor God, en dan niemand die in het gericht het voor u opneemt. Immers, gij hebt Christus door ongeloof verworpen en die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Mens, zoek nog door het geloof in Christus te vinden hetgeen dat ge tevergeefs bij uzelf zoekt. Buig nog uw knieën voor Jezus, eer het te laat is. Dan zijn er de mensen die hebben de mond vol van geloof. Maar geloofswerken hebben ze niet. Dat zijn de antinomianen, de wetverwerpers. Die zijn de oorzaak dat de leer van vrije genade gelasterd wordt. Die zeggen, laat ons het kwade doen, opdat de genade te meerder worden. Weet u wat Gods woord van de zulke zegt? Dat uw verdoemenis rechtvaardig is. Uw geloof is een doodgeloof. Dat is een opraapsel van uzelf. Ge zijt een schandvlek van Gods huis. Een oneer voor Christus. Een struikelblok voor uw naaste. En een prooi van de duivel. Tenzij God u nog genade geven om de helse verdoemenis te ontvlieden. Maar er zijn er ook die hebben geloof en werken. Dat is dat volkje dat door de Heilige Geest is geteeld en geleerd. Ze beminnen de Heer als het hoogste goed. En hun lust is het hem te mogen bezitten en hem te dienen met al hun macht en uit al hun goederen. Ze vrezen de Heer met een kinderlijke vreze, waardoor ze leren haten en laten alles wat de Heer miszaagt en ijverig in haar staan om hem te behagen. Daar zij zien en kennen dat de Heer dat waarachtig is, dat waardig is om zijn zelfs willen, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Wat zeg ik? Ze denken vaak niet eens om de hemel of om de hel. Ze dorsten naar God, naar de levende God, en ze vragen: wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Is dat nu bij u ook niet zo, bekommerde? Mag u met al uw gebrek en gemis niet zeggen dat ge ook behoort onder degenen die lust hebben om de Heer te vrezen? Wel nu, dat zijn de vruchten van genade. Zoek meer door het geloof één plant te worden met Christus. Dan zal die zalige vrucht, vrede, gerechtigheid en vreugde door de Heilige Geest niet achterblijven. Wel volk, wat is dat nodig? Dat we goede werken doen. Niet om daardoor zalig te worden, maar om Gods wil. Omdat het vrije van zijn ontferming niet gelasterd worden. Om Christus wil, hij heeft u zo duur gekocht. Om de willen van Gods volk, opdat er door u geen smaad op hen geworpen worden. Brengt vruchten voort der bekering waardig, opdat de blijde boodschap des evangelies niet gesmaad worden. Doet het om uzelfs wil, opdat de vrede Gods in uw harten wonen. O volk, strijd met al uw krachten tegen de eigen gerechtigheid, maar ook tegen de ongerechtigheid. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. Heer, dus hebt gij het weer gegeven aan deze dag, dat uw woord onder ons weer verkondigd is. Het is weer uitgegaan van recht en van genade. Dat niemand recht op genade heeft, maar nochtans dat gij het wil schenken, Heere. En zou u dan uit genade zo onder ons nog willen geven, dat er velen zouden gaan vragen: Heere, leer ons naar uw wil te handelen. Want dan zullen we in uw waarheid wandelen. En neig onze harten en voeg ze toch samen tot de vrees van uw naam. Heere, onze harten gaan er alle dingen uit. En daarom leert de dichter het ons: neig onze harten en voeg ze samen. Dat ze één doel in het leven zouden gaan begeren, Heere, dat is u te kennen. Het enige, het alleroogste en het eeuwige goed. Ja, en dat u ze tot een leidsman zou zijn. De vele worstelende harten die maar niet weten hoe ze tot u kunnen komen, Heere. Die niet weten hoe ze bekeerd moeten worden. Zou u uit genade zelf eens willen ingrijpen en zou u eens willen spreken tot hun zielen. Want wanneer gij spreekt, dan vergeten ze dat nooit weer, Heer. Spreek tot hun zielen: ik ben uw heil. Heer, dank voor al het goede wat gij weer gegeven hebt aan deze dag. Ik wil het met uw zegen bekronen en achtervolgen, opdat uw naam daardoor verheerlijkt en niet gelasterd zou worden. Heere, dat is zo noodzakelijk dat gij voor uw eigen eer zorgt. Wij kunnen daar niet voor zorgen. Maar Heere, denk aan uw eer en aan uw naam en aan uw koninkrijk. Ik wil ook in deze week, wanneer nog een van onze broeders begraven moet worden en zal worden, wil u uit genade gedenken in die kerkdienst ook. Heere, wil ook daar uw zegen niet onthouden. Gedenk hem die het woord daar te spreken heeft. En gedenk de familie, wil u ze troosten zoals alleen u kan troosten. Heere, gedenk en Heere, hoor en Heere, vergeef. En dat niet omdat we iets verdiend hebben, maar wij vragen dat om hem, uw lieve Zoon, in de welke gij al uw welbehagen hebt. En hoor ons alleen om hem. Amen. Gemeente, onze slotpsalm is psalm 92... En daarvan het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, Zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. Psalm 92 en daarvan het zevende vers. De avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.
Het is hartelijk.